We zitten weer in het kader van de grote omarming met een punt. Een van de verschillende punten die aan bod komen tijdens de grote omarming. En vandaag gaan we gaan we Antwerpen gastvrij maken. En dat doen we vandaag met Carolien en Hint. Misschien moeten jullie eerst voorstellen aan de luisteraars.
Ik ben Hint El Yadid en ik ben een Antwerpse woordkunstenaar en schrijfster. En ik ben dit jaar actief betrokken bij het gastvrij punt om samen met Carolien na te denken hoe we dat konden invullen. En daarvoor ben ik hier.
Hallo, mijn naam is Carolien Huygen en ik werk voor Beweging.net Antwerpen. Ik ben daar stafmedewerker en wij zijn eigenlijk bezig met verschillende thema's. En ook op verschillende manieren proberen wij eigenlijk te wegen op de publieke opinie en op het beleid. We hebben zelf ook basiswerk, maar daarnaast zijn wij veel met allerlei dossiers bezig.
Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we een gastvrij punt hebben hier in Antwerpen?
Hint, dat mag ik doen, denk ik. We zijn een aantal jaar geleden gestart met Gastvrij Antwerpen. Dus eigenlijk ons voorprogramma tijdens de grote omarming met het gastvrije punt is de 6e editie van Gastvrij Antwerpen. En we zijn er eigenlijk mee gestart op een moment dat in de media heel vaak over migratie en mensen op de vlucht is beginnen gaan. Dus zo rond 2015 is dat eigenlijk echt een heel, heel, heel hot topic geworden. Dat had te maken met de vluchtelingenstromen en een aantal kampen die er in West-Europa die heel het dossier migratie heel zichtbaar maakten. En daardoor ook dat heel veel in de media kwam. Wij vonden met een aantal organisaties en een aantal mensen dat er heel negatief gesproken werd over mensen eigenlijk, en over heel dat thema. En wij wilden daar graag iets tegenover plaatsen. Dus we zijn gaan kijken in de stad van wie is daar allemaal mee bezig? Professioneel, als vrijwilliger, als artiest. Wie zet zich in voor mensen op de vlucht en mensen in nood? En hoe kunnen we die mensen samenbrengen? Hoe kunnen we zorgen voor ontmoeting tussen locals en nieuwe Antwerpenaren? En vanuit die optiek zijn wij eigenlijk gestart met Gastvrij Antwerpen.
Mag ik dan misschien ineens jouw eigen vraag naar voren schrijven? Wie is er allemaal mee bezig in Antwerpen?
Er zijn heel, heel veel mensen eigenlijk mee bezig. En zeker toen bijvoorbeeld waren er direct zo oudercomité's die tal van inzamelingen begonnen te doen of avonden organiseren. Maar in de stad denk ik dat wij nu eigenlijk een soort partnerschap hebben gevormd waarbij dat er eerste lijnsorganisaties die bijvoorbeeld voor mensen hun eerste behoeften helpen instaan, omdat de overheid bijvoorbeeld soms ook wel op dat vlak in gebreken blijft. Dus daar zijn dan dingen als BZ Kansenhuis, BZN Kansenhuis, Filet Divers, die onder andere een sociale kruidenier hebben. We hebben zelf bij Beweging.net ook een aantal sociale kruideniers, waar we heel actief ons richten op mensen in nood en die ook proberen emancipatorisch te benaderen. Maar daarnaast allerlei andere eerste lijnsorganisaties, bijvoorbeeld Dokters van de Wereld, die uiteraard met de medische zorgen, die zich inzetten voor medische zorgen van mensen. En dat gaat dan over sociaal-culturele organisaties die op dat vlak activiteiten organiseren of een gamma aanbieden. Tot en met organisaties die eigenlijk echt bezig zijn met beleid. En dat zijn dan bijvoorbeeld wij, Pax Christi en het CAW. Allee, dat is ook weer al heel breed. Dus eigenlijk is dat een breed partnerschap dat op verschillende vlakken bezig is met dat onderwerp of met die mensen.
Er zijn zelfs kunstenaars bij betrokken, want ik kijk naar jou, Hint. Jij bent zelf een kunstenares.
Ja.
Waarom is het een zaak voor een kunstenaar om zich de migratiestroom en heel de heisa die dat daar rond is, om zich dat aan te trekken?
Ja, ik kan niet spreken voor andere kunstenaars, ik spreek enkel voor mijzelf. En ik heb het voor mijzelf wel een soort verantwoordelijkheid gemaakt voor de gemeenschap waar ik in leef, de maatschappij waar wij allen in leven, te spiegelen. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om het publiek iets mee te geven. En dat kan over alles gaan, hè? Racisme, inderdaad de vluchtelingen, issues, en et cetera. En dat probeer ik zoveel mogelijk naar voren te schuiven, de mensen een geweten te schoppen, even een spiegel voor te houden. Want het is heel makkelijk om een Facebook-post door te scrollen, de pagina van de krant om te slaan. Maar als ik iets zeg en je bent het deel van het publiek, kan je mij niet zomaar omslaan en moet je even luisteren.
is dat gemakkelijk? Want de zin, bijvoorbeeld een verschrikkelijke zin, we kunnen niet de hele wereld opvangen. Die is veel makkelijker uitgesproken dan dat je eigenlijk...
Dat hoeft ook niet.
Maar die is veel makkelijker uitgesproken dan dat je je echt gaat verdiepen in het hele thema en dat je dan probeert na te denken, zou ik maar zeggen, over het bredere kader. Of waarom dat ook niet hoeft, bijvoorbeeld.
Ja, ik denk dat dat net sterk is aan die samenwerking aangaan. Hè? Zowel met culturele partners als dan met tal van andere partners. Omdat iedereen een eigen focus heeft. En op die manier kun je eigenlijk, en dat geldt voor andere topics ook, hè, kun je leren van elkaar en kun je die dingen die vaak en die eigenlijk bijna altijd genuanceerd zijn, kun je die daar zelf ook aan gaan bijdragen, aan een genuanceerde en constructieve oplossing. Want ja, als u het heeft over de hele wereld opvangen, ik ga daar heel graag op in. Wij hoeven natuurlijk helemaal heel de wereld niet op te vangen. En als we dan kijken naar cijfers, en dat is toch wel heel belangrijk in dit debat, dan blijkt heel duidelijk dat er maar een heel beperkt aantal mensen die op de vlucht zijn, die effectief naar Europa komen. Want de meeste mensen worden gewoon in de regio opgevangen of die zoeken daar ergens een nieuwe plek, omdat ze dus ontheemd zijn. Dat geldt zowel voor Zuid-Amerika als voor Afrika als voor Azië. Hè. Die cijfers zijn eigenlijk ondertussen bij veel mensen wel gekend, maar het blijft belangrijk toch om dat te benadrukken. De mensen die evenwel dan wel naar Europa komen en daar vermoedelijk allemaal gegronde redenen toe hebben, want als men al eens een bepaalde reizen gemaakt heeft, dan ziet men toch dat er heel wat landen zijn waar er tal van problemen zijn en waar het niet altijd evident is om vooruit te geraken. Die mensen hier opvangen, dat kunnen we gewoon effectief wel doen en daar kunnen we gewoon samen constructief beleid voor maken. En op dit moment wordt dat gewoon eigenlijk politiek uitgebuit, hè, want men spreekt vaak over een vluchtelingencrisis. Dat is een woord. Dat is die keuze voor dat woord, dat bepaalt eigenlijk hoe dat we er naar gaan kijken en hoe dat we er ook voor een stuk mee omgaan. Dus als men al spreekt bijvoorbeeld over een opvangcrisis, dat is al iets helemaal anders natuurlijk.
Over wat moeten we dan spreken?
Ik spreek bijvoorbeeld, of ik probeer toch heel consequent te spreken over mensen op de vlucht. Omdat... daar spreken we over mensen. En dat gaat eigenlijk ook gewoon over mensen. Dat gaat over mensen zoals u en ik. En door het feit dat we allerlei andere termen gaan gebruiken, dan maken we een soort grens tussen zij en wij. En wij zijn allemaal eigenlijk gewoon mensen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En deze week zijn er heel verschillende, maar wel belangrijke onderzoeken over naar buiten gekomen. Ik refereer uiteraard naar het onderzoek dat de KUL en de UGent gedaan hebben in opdracht van 11.11.11 in het kader van hun campagne rond migratie. En waarbij dat zij zeer duidelijk stellen van door continu het debat over mensen op de vlucht te framen in een aantal heel bewust gekozen frames. En dus het belangrijkste frame dat eigenlijk door onze politici gebruikt wordt, is dat van de indringer. Ja, dat zegt natuurlijk wel hoe dat we dan vervolgens, door continu dat soort woorden, dat soort discours te hanteren, gaat de achterban van die politici, van die politieke partijen, gaat op den duur ook de volledige publieke opinie en ook de media en dergelijke daar allemaal in mee, in dat taalregister. En daar zit eigenlijk wel voor een stuk al een oplossing. Door anders te gaan spreken, andere woorden te kiezen, gaan we ook tot andere oplossingen komen.
Is het probleem eigenlijk niet gewoon groter aan het worden? En ik heb het dan over de perceptie die aan het keren is, want 20 jaar geleden kon je nog gewoon zeggen van, dat is gemakkelijk, dat zit allemaal geconcentreerd bij één partij en oké, dat zit daar. Dat is nog steeds een probleem, maar we weten waar het zit. Nu sluipt het gif eigenlijk een beetje overal rond.
Goed gekozen woord. Gif. Ja, opnieuw, dat is dus bijvoorbeeld ook zo... Dat is echt een retoriek die doorgedrongen is in de media, denk ik ook. En dat komt dus voort uit die politieke keuzes om bepaalde woorden te gebruiken. Maar bijvoorbeeld dat woord gif, denk ik dat we echt super voorzichtig mee moeten zijn. Want u gebruikt dat nu in deze context, maar ook dat. Het gaat hier over mensen met een bepaalde mening die totaal niet aansluit bij mijn mening. Maar gif is een gevaarlijk woord. Dus of dat we dat nu langs de ene kant of langs de andere kant gebruiken, we zouden dat soort woorden eigenlijk niet meer moeten gebruiken, denk ik. Dat lijkt mij heel belangrijk dat we daar met z'n allen eens heel goed en diep over nadenken hoe dat we elkaar wegzetten in dat soort debatten en gesprekken. Dus ik denk effectief dat heel het thema migratie heel, heel sterk gepolariseerd is. En dat is een bewuste keuze van een aantal mensen en een aantal politici. En dat beperkt zich uiteraard niet tot België, zelfs niet tot Europa. Hè. Kijk naar Trump en alles wat we daarover te lezen en te horen krijgen. Er zit een hele laag, een zeer bewust gecreëerde soort mentale schema's achter en onder. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen die daar anders naar kijken, evenveel van zich laten horen. En we hoeven dat debat helemaal niet uit de weg te gaan. Het is gewoon belangrijk om vanuit een aantal basisprincipes en dan met de nodige strategie, zoals ik er straks al sprak over dat taalregister, om dat soort dingen heel bewust te gaan doen, zodat die publieke opinie ook langs de andere kant gevoed wordt en versterkt wordt.
Je had het over de edities van Gastvrij Antwerpen. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk precies op die avonden of die middagen zoals nu?
Wel, voor onze komende editie hebben wij een programma samengesteld van verschillende artiesten. En ook al de lachcoach van Vlaanderen gaat naar ons komen. Ik zal eventjes uitleggen wie of wat er allemaal gaat komen. Dus ik zelf zal daar zijn. Ik zal de host zijn en ik ga ook spoken word slam poetry brengen. Onze volgende artiest die ik heb uitgenodigd is persoonlijk ook een vriendin van mij. Zij noemt Luca Loops. En zij woont in Antwerpen. Zij beschrijft haarzelf niet als een persoon, maar meer als gewoon een individu. Hè. En zij maakt loops met haar stem, maar ook met spoken word. En dat is eigenlijk laag over laag dat zij ons allemaal betovert. Ik heb al de eer gehad heel vaak naar haar te mogen luisteren. En zij neemt mij altijd mee met haar stem in haar verhalen die zij wilt overdragen naar het publiek. En dan de volgende artiesten die wij ook meenemen naar ons gastvrij punt, is Moisson in Spe. Ze zijn ook vrienden van mij. En Moisson in Spe, dat is een duo. Is ook een koppel. En die bestaan uit een Utrechtse kleinkunstenares en een Antwerpse woordkunstenaar, Yannick Moisson en Merlin Spe. En die combineren hun twee disciplines op een heel unieke, mooie manier. Over van alles, over het dagelijkse leven, maar ook over serieuzere problemen, maar ook over bier, over pintjes. En dat is zo menselijk, dat is zo tastbaar. Als die bezig zijn, hun energie ook rond hun, dat je gewoon wordt meegezogen in wat die brengen. Dus dat is fantastisch om die mensen bezig te zien. Dus ik vind het super spannend om hun ook te mogen ontvangen op ons podium, 7 oktober op Gastvrij Antwerpen. En dan hebben we ook de lachcoach van Vlaanderen uitgenodigd. Dat is Inge Nasse. En zij gaat vlak voordat wij de omarming gaan in praktijk gaan brengen, gaat zij een lachsessie geven. En lachen is een universele taal, dus het maakt niet uit of je de taal machtig bent of niet. Je gaat toch kunnen participeren aan dat stuk van het evenement. En lachen is iets... Dat doen we eigenlijk een beetje te weinig, vind ik zelf, de laatste tijd. En dat is goed voor daar tot toe geduwd te worden en voor dat eens allemaal samen te kunnen doen. En die vrouw zelf ook, dat is een heel joviale, positieve vrouw. En dat is zo'n energie, zo'n aura rond haar. Dus dat gaat ook heel fijn zijn. Dus iedereen is ook keihard welkom om hun lach te delen en te vermenigvuldigen.
Als er mensen zijn die in aanloop naar Gastvrij Antwerpen, of het punt op de grote omarming, als mensen zijn die al in de mood willen komen, waar raad je dan aan? Wat schrijf je voor?
Wat schrijf ik voor? Je kan sowieso alle informatie en de namen van de artiesten vinden op ons Facebook-evenementje, Gastvrij Antwerpen. En je kan hun namen opzoeken. En ik ga maar eens checken, even op het internet, op YouTube. Want dan kun je misschien zelfs meezingen met bepaalde nummers. Dus daar raad ik aan. Ga naar onze Facebookpagina, zet je op geïnteresseerd en dan komt er ook nog daar veel meer informatie op. En buiten dat hebben we natuurlijk ook een heleboel side animations klaarstaan voor de mensen, buiten live entertainment. Dus er gaan pannenkoeken aanwezig zijn voor vrije bijdrage. Dus kom maar gewoon geven wat je wilt geven en je volproppen. Als ook zijn er drankjes aanwezig en er is een grimmer. Er zullen grimmers zijn voor kindjes en een springkasteel. Dus er is echt van alles. Toch, Caroline? Misschien kan jij daar nog een beetje meer details over geven.
Nee, dat is helemaal juist. We hebben een Oxfam bar met wijntjes en sapjes. Er zijn inderdaad pannenkoeken met crazy toppings, dus ook een beetje wereldgeïnspireerd. En dan hebben we een springkasteel en kunnen kinderen wat komen knutselen en zich laten schminken en zo. Dus het is zeker gericht op mensen van klein tot zeer oud. Iedereen is bij ons welkom.
De hele wereld, zeg maar.
Absoluut.
Waarom is het zo belangrijk dat de mensen naar Puntien komen?
Goh, in alle eerlijkheid, ik vind het vooral belangrijk dat, dat heel veel mensen in Antwerpen, bij voorkeur 12.000, deelnemen aan de grote omarming. En uiteraard, iedereen is zeer welkom bij ons, maar ik ben zelf als activistische burger en als kritische Antwerpenaar en als positieve, hoopvolle mens, gewoon ook met mijn hart en ziel verbonden aan, aan heel wat andere thema's die die dag aan bod komen op de andere punten. Ik denk aan het punt waar de strijd tegen armoede centraal staat, waar mijn collega Maarten heel hevig bezig is. Dat is superbelangrijk uiteraard. Ik heb zelf een kindje, wij wonen in de stad, dus uiteraard alle dingen die te maken hebben met veilig verkeer, met luchtkwaliteit, dat is ook voor mij heel cruciaal. En eigenlijk, ja, het punt diversiteit, hoe kan ik het bijna vergeten, ook superbelangrijk. Ik ben zelf lesbisch, ik ben getrouwd met een vrouw, en dus dan is dat ook gewoon een topic dat niet alleen uw hoofd, maar zeker ook uw hart beroert. Ik kan mij het... discriminatie, alles wat daarmee te maken heeft, dat is toch iets wat mij echt fel boos maakt en zo. Dus er zijn er nu 4, maar alle andere 8 zijn ook belangrijk, waardevol. De mensen die dat daar hun energie in aan het steken zijn allemaal toppers. En ik denk dat Hint misschien ook nog wel een aantal thema's heeft waar ze zelf zo een sterk gevoel bij heeft.
Ja, zeker wel. Ik ook. Ik vind het vooral belangrijk dat er inderdaad genoeg mensen zijn om de omarming te kunnen realiseren. Hè. Idealiter 12.000 man. En maakt het dan zo heel veel uit bij welk punt? Ga naar het punt dat bij jou het meeste aansluit. Ik had ook naar andere punten kunnen gaan. Ik ben 24. Ik had naar het jongere punt kunnen gaan. Waar je 1000 mee bezig is. Hè. En yes, et cetera. Waar fantastische kiddo's zijn allemaal. Die geweldige dingen realiseren voor de jeugd. Over heel Vlaanderen. Maar inderdaad ook het punt diversiteit. Hè. Ik ben zelf van Marokkaanse afkomst. Ik ben ook queer, et cetera. Dus dat zijn ook punten waar ik mij zeker verbonden aan voel. Maar waarom kom je naar het gastvrijpunt? Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij een signaal geven naar de stad, naar de inwoners van de stad. Van het is oké, je bent welkom. Toch, voor ons. Hè. Je bent welkom. Je kunt je hier ontplooien. En ook een signaal geven naar het beleid voor inderdaad een meer humane en solidaire behandeling van de mensen die in de stad wonen, met of zonder papieren, gevlucht of niet, maakt niet uit. Voilà.
Want heel vaak zegt men dat er een stille minderheid of een stille meerderheid is. En 1 week voor de verkiezingen is het dan belangrijk om die toch wel een stem te geven dan?
Ja, dat is inderdaad wel een beetje het idee van de omarming. Het is iets waar we al een aantal jaar met verschillende mensen en organisaties mee bezig zijn. Soms wat meer voor de schermen en vooral ook heel veel achter de schermen hebben we heel veel gepraat. Heel veel verschillende mensen, echt een proces. Ik mag daar eigenlijk van de andere woordvoerders over dat proces niet praten, want dat is saai. Maar hier op de radio, we hebben tijd, hè. Maar, hè. Nee, maar dat proces is ergens wel belangrijk natuurlijk, want we hebben echt geprobeerd om zoveel mogelijk organisaties die allemaal met bepaalde groepen in de stad bezig zijn, om die te betrekken, om samen een manier te vinden om onze stem te laten horen en niet allemaal dat voor ons eigen publiek te doen en in onze eigen niche of zo. Maar we willen echt heel graag tonen dat in samenwerking en in goede vriendschap, kameraadschap, dat er heel mooie dingen kunnen ontstaan. En we willen anderzijds ook wel tonen, inderdaad, aan de toekomstige en huidige beleidsmakers van deze stad. Ja, praat met ons. Hè. Wij zijn hier met velen en wij willen gezien, maar vooral ook gehoord worden. Wij willen de komende jaren dat beleid samen maken met constructieve burgers, met tal van verenigingen, met het kritische middenveld die heel veel expertise heeft te bieden. Dus ga die dialoog, dat gesprek aan en zet echt in op het samen maken van beleid.
Wordt dat tegenwoordig samen gemaakt? Of zijn er verbeteringen?
Oh, ik denk dat er altijd wel politici geweest zijn die samen met organisaties en burgers en ook de academische wereld bijvoorbeeld, hogescholen, universiteiten, et cetera. Ik denk dat er altijd politici geweest zijn die het belang daarvan onderkend hebben. Ik denk dat er absoluut ruimte is voor verbetering, zowel in deze stad als daarbuiten. Het is misschien ook echt iets wat toch... nieuw is in die zin in de 21ste eeuw, waarbij dat klassiekere drukkingskanalen en zo wel, dat is wel geëvolueerd hoe dat in de 19e en de 20ste eeuw was. Dus we moeten met z'n allen zoeken naar een soort nieuwe formule om echt samen dat beleid te maken. Er zijn heel veel mensen die vervreemd zijn van de politiek, zowel van het project als van de stijl. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te zoeken naar manieren om echt zoveel mogelijk inwoners van deze stad te betrekken bij het beleid en naar terug, ja, een goed gevoel ook bij te geven. Dat mensen niet het gevoel hebben dat alles boven hun hoofden wordt beslist en dat het allemaal zo dat het niet netjes is of zo. Ja, het is goed, denk ik, als we daar terug echt samen aan werken, dat we daar allemaal kanalen voor zoeken, dat we die ervaring aanboren, al het potentieel dat er zit bij de burgers en bij het tal van andere organisaties, dat we dat echt benutten. Ik denk dat op die manier ook die kloof tussen burger en politiek, dat wel wat een antwoord daarop kan zijn.
Want... er zijn heel veel actiegroepen, organisaties, experten die de afgelopen jaren zijn ontstaan, zal ik maar zeggen. Dus zij hebben bijvoorbeeld de J100, van jongeren die allemaal mensen rondleiden in hun wijken, in hun buurten. Mm-hmm. Dat bestond 10 jaar geleden niet. Gasvrij Antwerpen bestond 10 jaar geleden ook nog niet. En gaan ze maar een tijd voort.
Nee, er waren toen natuurlijk ook wel andere dingen. Ik denk dat er dat soort initiatieven altijd geweest zijn. Misschien deden de rondleidingen in de buurt, was dat dan door de scoutsleiding. En het mooie aan de J100 is eigenlijk dat daar een brug wordt geslagen tussen de scouts en de Giro, maar ook stedelijke jongerenorganisaties, zoals JES en KRAS inderdaad. En dat ook weer al een breed partnerschap is. Want die multiblik, dat zorgt ervoor dat mensen anders naar dingen gaan kijken. Hè. Als je je eigen perspectief verruimt met dat van iemand anders, dan gaat je altijd veel betere oplossingen kunnen gaan verzinnen en gaan maken. Maar ik denk dat zo'n dingen altijd wel bestaan hebben, maar er zijn er uiteraard nieuwe en dat heeft te maken met nieuwe uitdagingen die er in de stad en in de wereld zich aandienen.
Eerder deze week was er op donderdag een kleine omarming alvast om het eens te testen.
Louis, wie hebben we hier in de studio zitten voor de mensen die nog maar 10 minuten luisteren?
Bij ons in de studio zitten Carleen Huygen van Beweging.net en Hint, kunstenares. Ik ben jouw achternaam volledig vergeten.
El Jadid,
sorry.
Een mooie achternaam, mocht dan zo.
Dat is een fantastische achternaam. allebei van het gasvrije punt... van Gasvrij Antwerpen. En dat is in het kader van de grote omarming. En eerder deze week was er de kleine omarming om te testen, zeg maar.
Klopt. De kleine omarming die vorige donderdag plaatsvond, was inderdaad eigenlijk een soort miniatuurversie van de grote omarming. En dat was een beetje om te oefenen. Maar het was vooral ook om de pers te prikkelen, om eens te komen luisteren naar onze plannen. En dat is ook goed gelukt, want we zijn in verschillende media een mooie reportage kunnen brengen. Het was eigenlijk ook de bedoeling om zo de organisaties die er allemaal achter zitten, om de verschillende partners al eens samen te brengen, zodat we voor onszelf, maar ook dan voor de pers zagen, hoe een breed palet eigenlijk van organisatoren betrokken is bij die omarming, om op die manier eigenlijk echt die diversiteit al wel eens aan te tonen, want dat is echt een van de sterke dingen, vind ik persoonlijk, aan de grote omarming. We zijn met meer dan 50 organisaties en dan nog tal van burgers, kunstenaars, schrijnwerkers, cateraars. Allee, dat is echt een prachtig en bond bondgenootschap dat daarachter zit.
De grote omarming vindt dan plaats over 8 dagen, zeker?
7 oktober.
7.
Ja, klopt. Ja, we kijken er naar uit. Hè. Dus we hebben nu kunnen oefenen en dat was plezant.
Oké, perfect.
Maar het is natuurlijk belangrijk dat we volgende keer met heel wat meer mensen zijn. Zoals al wel een aantal keer aangekondigd, verwachten wij 12.000 mensen. We hebben 12 verschillende verzamelpunten en op elk punt kunnen wij 1.000 mensen een hele leuke en belangrijke namiddag bezorgen. Het evenement van hun leven, zou ik durven zeggen. We gaan samen eigenlijk echt proberen een superkrachtig, positief signaal naar onze politici en beleidsmakers te sturen.
En dat kan u dus ook aan punt 10 op de Konijnenwei. De Brusselstraat staat erbij.
Ja, de exacte adres is moeilijk te bepalen. De Konijnenwei, ja, de meeste Antwerpenaren kennen dat wel, denk ik. Dat is vlak aan het nieuwe Justitiepaleis of de nieuwe campus van de Karel de Grote Hogeschool. Helemaal op de kop, het zuid van de stad eigenlijk, daar zitten wij.